Op de website managementscope.nl verschijnen sinds eind maart interviews onder de hashtag #TackleCorona. Doel is bestuurders ervaringen te laten delen en andere bestuurders vooruit te helpen. Eind maart tot eind april interviewde Stefan Durand namens Managementscope een aantal eindverantwoordelijken voor personeelsbeleid. Hoe gaan zij om met deze crisis? De interviews worden in dit artikel gebundeld met een voorwoord door Stefan Durand.
Bedrijven doen er verstandig aan hun workforce management in de tijd na COVID-19 nu al onder de loep te nemen. Het risico is groot dat mensen op de lange termijn alsnog uitvallen. Het coronavirus maakt de wereldeconomie tot patiënt. Bedrijven hebben nu extra aandacht voor de veiligheid en het mentale welzijn van hun medewerkers en komen vaak met goede en originele oplossingen om hen een hart onder de riem te steken. Dat is mooi. Maar het is daarnaast van belang nu al na te denken over de periode dat iedereen weer aan het werk gaat. Het welzijn van veel medewerkers op de lange termijn is een punt van zorg. In de zorg, bij toeleveranciers aan de zorg en bij online winkels heerst nu topdrukte. Mensen werken er onder hoge druk en maken extreem lange dagen. Zorgmedewerkers hebben daarnaast nog te maken met een grote emotionele belasting. Artsen en verpleegkundigen houden het vol omdat ze patiënten en collega's niet in de steek willen laten. We verwachten dat de klap later alsnog komt en dat er bij deze groep na de pandemie een hogere instroom van werknemers in de WIA zal zijn. Dat zijn uitkeringen in het kader van verzekeringen gekoppeld aan de wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een burn-out ligt wellicht ook op de loer bij velen die nu noodgedwongen volledig vanuit huis werken en een nieuwe balans moeten vinden tussen bijvoorbeeld werk, lesgeven aan kinderen en mantelzorgtaken. We weten uit ervaring met langdurig zieken dat thuiszitten een gigantische mentale impact heeft. De muren kunnen op je afkomen en vaak ontstaan er schuldgevoelens. Lever ik wel de prestaties die men van me verwacht? Tegelijk kunnen medewerkers er tegenop zien om straks weer, gefaseerd, terug te keren naar kantoor. Het kan dan lastig zijn de normale routine op te pakken. Extra aandacht is daarbij nodig voor de grote groep werknemers ouder dan 60. Zij vormen een risicogroep. Het virus kan bij hen grote gezondheidsschade aanrichten. Deze risicogroep moet dan ook goed worden beschermd. Vanuit gezondheidsoogpunt, maar ook omdat ze enorm veel kennis in huis hebben. De lange termijn gevolgen voor werknemers die het coronavirus hebben overleefd, kunnen we nog niet overzien. Hoe snel kan iemand die wekenlang op de IC heeft gelegen weer, al dan niet fulltime, aan de slag? Bestaat daarna een grotere kans op arbeidsongeschiktheid? Werkgevers zullen ook deze groep extra in de gaten moeten houden. Gelukkig komt er een tijd dat COVID-19 achter ons ligt. Maar ook al weten we niet wanneer en hoe de terugkeer naar het normale leven en werken zal plaatsvinden, we adviseren bedrijven om nu al een terugkeer-reïntegratieplan te maken met daarin vooral veel aandacht voor de mentale gezondheid van medewerkers. Laten we bovendien als werkgevers en als maatschappij ook op de nog langere termijn aandacht blijven besteden aan elkaar en aan onze werknemers. Of iemand nu onder grote druk heeft gepresteerd of juist zijn baan is kwijtgeraakt, voor iedereen is dit een spannende periode. De economische en persoonlijke gevolgen ervan zullen ons nog lang bezighouden.
We gaan nu naar de interviews. Het eerste interview is met Bernadette Moors. Zij is hoofd HR Nederland, Nationale Nederlanden. Aantal werknemers is 10.000. Nationale Nederlanden heeft in Nederland zo'n 10.000 medewerkers. Hoe beïnvloedt deze crisis hun werk? Bernadette Moors antwoordt: het bleek nog een hele klus om thuiswerken voor iedereen tegelijk mogelijk te maken. Onze IT-collega's hebben in het begin ontzettend hard moeten werken. Inmiddels zijn we volledig ingericht op thuiswerken en functioneert de technische kant prima. We merken wel dat thuiswerken in combinatie met alle andere uitdagingen niet voor iedereen even gemakkelijk is. Soms is er geen goede thuiswerkplek. Vaak moeten schoolgaande kinderen worden begeleid. Dan proberen we maatwerkoplossingen te bieden. Hoe houdt u de vinger aan de pols? Bernadette Moors zegt: onlangs hebben we een enquête rondgestuurd over hoe de huidige manier van werken wordt ervaren. Uit de eerste resultaten blijkt dat vooral het kunnen schuiven met werktijden en het sturen op resultaat belangrijk worden gevonden. Daar zijn we nu heel flexibel in. We stimuleren managers ook contact te hebben met hun teams. Juist nu is het extra belangrijk om te vragen hoe het met iemand gaat. Hoe voelen mensen zich in deze situatie? Wordt er bij NN Group, waar Nationale Nederlanden deel van uitmaakt, al nagedacht over een terugkeerstrategie? Moors zegt: We hebben op groepsniveau een coronateam met daarin experts en een verantwoordelijke vanuit het managementboard. Zij hebben dagelijks contact en werken scenario's uit voor terugkeer in de anderhalve meter maatschappij. Enerzijds gaat het erom welke mensen we het eerst laten terugkeren. Daarnaast zijn er veel logistieke vraagstukken. Wat als we liever niet willen dat mensen met het openbaar vervoer reizen? Kunnen ze überhaupt met de fiets of auto komen en zijn er dan genoeg parkeerplaatsen? Hoe regelen we dat er op trappen afstand wordt gehouden als er maar 1 of 2 mensen in een lift mogen? Biedt deze crisis ook kansen? Welke lessen trekt u eruit voor de toekomst? De bijzondere omstandigheden vragen om nu snel in te spelen op wat nodig is. Dat kun je realiseren door samen te werken met partners. Zo bieden we samen met een partner op het gebied van arbeidsomstandigheden een vitaliteitsplatform aan onze medewerkers aan. Zo kunnen ze makkelijk een online afspraak maken met een fysiotherapeut of zich aanmelden voor webinars over bijvoorbeeld gezond bewegen. Een ander voorbeeld: een van onze bedrijfsonderdelen heeft bloembollen gekocht van een ondernemer die klant van ons is en het nu moeilijk heeft. Deze bollen zijn als een bedankje naar onze medewerkers gestuurd. Zoiets maakt me trots. We leren ook veel over duurzaamheid. Op kantoor wordt bijvoorbeeld nog veel geprint, terwijl we dat thuis nauwelijks doen. U bekleedt uw huidige functie sinds begin dit jaar. Hoeveel tijd slokte deze crisis op? 3/4 in deze fase, schat ik. En dat is prima. Het belangrijkste is om nu goed voor onze mensen te zorgen en daar kan ik echt toegevoegde waarde bieden. Om onze aanpak onderling af te stemmen heb ik bijvoorbeeld veel meer contact met de HR-directeuren van de verschillende Nederlandse business units. Wat heeft u positief verrast de afgelopen tijd? Moors antwoord: de snelheid waarmee we zijn overgeschakeld op allemaal thuiswerken, terwijl de winkel volledig open is gebleven. En dat thuiswerken met simpele dingen te veraangenamen is. Zo draaien we tijdens vergaderingen tussendoor soms een muziekje voordat we naar een volgend agendapunt gaan. En lassen we tijdens lange vergaderingen biobreaks in om even iets te drinken te pakken of bij de kinderen te kijken. Omdat je in Microsoft Teams de achtergrond kunt vervangen door eigen afbeeldingen, lijkt het alsof ik tijdens dit gesprek op kantoor in Den Haag zit. Ik heb van achter mijn bureau ook al op het strand vergaderd. En vanochtend belde ik met iemand die in het Ajax-stadion zat. Met een beetje humor houden we het leuk. Het tweede interview is met Sven van de Wijnkelle. Hij is Chief HR Officer van de Koninklijke BAM Groep. Aantal werknemers is 20.000. Hoe groot zijn voor BAM de gevolgen van het coronavirus voor het werk op de bouwplaatsen? Van de Wijnkelle antwoordt: dat verschilt per land. België was als eerste tamelijk streng over die verplichte 1,5 meter afstand. Als je die afstand niet als werkgever kunt garanderen, moet je de werkzaamheden stopzetten. De overheid vergoedt rechtstreeks 70% van het salaris als mensen tijdelijk niet kunnen werken. De combinatie van strenge eisen, sociale zekerheid en de in België relatief sterke druk van de vakbonden heeft ertoe geleid dat grote Belgische bouwbedrijven al vroeg hebben besloten alle projecten tijdelijk stil te leggen. Inmiddels wordt dat zo kostbaar voor de overheid dat er overwogen wordt onder voorwaarden toch weer op te starten. Hierbij staan voor ons de veiligheid en het welzijn van medewerkers en onderaannemers uiteraard voorop. In Nederland gaan alle bouwprojecten vooralsnog door, uiteraard met inachtneming van alle geldende maatregelen. In het Verenigd Koninkrijk heeft de overheid aan de sector gevraagd om door te werken met het oog op het publieke belang. Niettemin hebben we ook daar projecten 48 uur stilgelegd om eerst de noodzakelijke preventieve maatregelen te nemen. Zijn er los van het overheidsbeleid eigen BAM-brede regels? Van de Wijnkelle zegt: onze minimale vereisten en instructies gaan verder dan in sommige landen vereist is. Begin maart hebben we een crisisteam in het leven geroepen dat proactief instructies geeft. Voor medewerkers op kantoor was dat eerst zoveel mogelijk thuiswerken, zo min mogelijk verplaatsingen tussen vestigingen, alleen naar strikt noodzakelijke vergaderingen en thuisblijven voor wie zich niet lekker voelt. Inmiddels werkt vrijwel iedereen vanuit huis en overwegen we een aantal kantoren tijdelijk te sluiten. Op de bouwplaatsen kijken we altijd goed naar de situatie ter plekke. Teams kunnen in meerdere groepjes gesplitst worden die los van elkaar werken, zodat ze elkaar niet besmetten mocht er toch iemand ziek worden. Ook het transport in BAM-busjes is aangepast. Afhankelijk van de grootte van het busje mogen er nooit meer dan 1, 2 of 3 mensen tegelijk vervoerd worden, om die 1,5 meter afstand te garanderen. Lunchen gaat in shifts. Op welk niveau vindt het crisismanagement plaats? Van de Wijnkelle zegt: toen de maatregelen nog vooral gericht waren op gezondheid en veiligheid, rapporteerde het crisisteam aan mij. maar inmiddels is dat aan de volledige Executive Committee, de Exco. Het gaat nu immers ook om bredere business impact en daarbij behorende maatregelen. De Exco vergadert dagelijks bijna een uur via Skype over zaken als scenarioplanning, impactanalyse en besluitvorming. De crisismaatregelen raken uiteindelijk alles. Zo moeten we bouwtermijnen met honderden opdrachtgevers verlengen. Daarmee begeven we ons in juridisch nieuw vaarwater. Is dit overmacht? Is de overheid verantwoordelijk omdat zij maatregelen neemt? Biedt deze crisis ook kansen? Welke lessen trekt u eruit voor de toekomst? Van der Wijnkelle zegt: niemand heeft zich hierop kunnen voorbereiden. Dus we leren veel over crisismanagement. Een ander pluspunt: er werd nog altijd wat argwanend over telewerken gedacht, terwijl dat nu veel efficiënter blijkt dan we dachten. De mindset zal op dat punt veranderen. Een belangrijke les vind ik ook dat het overheden nu wel lukt om impopulaire maatregelen te nemen ter bescherming van onze gezondheid. Hierna is er geen excuus meer om dat ook niet op milieugebied te doen, wat immers ook alles te maken heeft met gezondheid. Ik hoop dat mensen door deze situatie zullen aanvaarden dat economische groei altijd meer en meer en meer geen doel op zich is. Het realiseren van de juiste balans tussen welzijn en welvaart, daar draait het uiteindelijk om. Wat heeft u de afgelopen tijd positief verrast? De weerbaarheid van de onderneming. We zijn een mensenbusiness en in zo'n crisis is het echt alle hens aan dek. Met elkaar slagen we erin om ondanks alle tegenslag toch redelijk efficiënt ons werk te doen. De grootste bottlenecks zijn de logistieke uitdagingen en de onderlinge afhankelijkheden. Als een van onze partners geen bouwmateriaal meer kan leveren, zouden wij ook kunnen stilvallen. Derde interview is met Céline Savé. Zij is Global HR Director bij Fagron. Aantal werknemers 2400. Fagron levert farmaceutische grondstoffen voor medicijnen op maat aan ziekenhuizen en apothekers. Hoe raakt deze crisis uw bedrijfsvoering? Savé antwoordt: het gaat daarbij om zogeheten magistrale bereidingen in een vorm of dosis die niet als geregistreerd geneesmiddel beschikbaar is. Soms om aan specifieke patiëntsbehoeftes te voldoen en soms als vervanging van een geregistreerd medicijn dat tijdelijk niet beschikbaar is. Voor met name die laatste groep is er nu juist een verhoogde vraag naar de specifieke grondstoffen die wij kunnen leveren. In die zin worden we gelukkig niet getroffen door de crisis. Onze manier van werken hebben we uiteraard wel aangepast. We onderscheiden drie groepen werknemers. Degenen die vanuit huis kunnen werken, vormen onze grootste groep. Een kleine groep kan zijn werk nu bijna niet meer doen. Dat zijn vooral de apothekers en artsenbezoekers in sales. En dan zijn er nog de mensen in de productie, logistiek en kwaliteitscontrole die op de werkvloer aanwezig moeten zijn. Hoe zorgt u ervoor dat die laatste groep veilig kan werken? Bij bedrijven in de farmaceutische industrie zijn mensen gewend aan veiligheidsmaatregelen. Zeker in de clean rooms waar een productie plaatsvindt. Er was altijd al een relatief hoog bewustzijn rond hygiëne. Daar zijn nu specifieke maatregelen, zoals fysieke afstand, bijgekomen. Verder proberen we deze groep vooral een hart onder de riem te steken. Zij zijn onze helden, onze Fagron Heroes. Elke dag delen we via het interne communicatieplatform foto's van mensen op de werkvloer en applaudisseren we virtueel voor hen. Hoe houdt u de thuiswerkers en degenen die niet kunnen werken betrokken? Savé antwoordt: we proberen onze managers ervan te doordringen hoe belangrijk het is met elkaar in contact te blijven en we zetten ons intern communicatieplatform in voor bijvoorbeeld tips en tools om thuis te werken. Ook kleine gebaren helpen, zoals een paasgeschenk voor de medewerkers thuis of het bezorgen van bloemen op sommige locaties. Fagron heeft vestigingen in ruim 20 landen, vooral in Europa en Zuid- en Noord-Amerika. Hoe geeft u het globale crisisteam vorm? Ons Global Leadership Team heeft 2 keer per week een virtueel overleg. Omdat we vestigingen in Noord-Italië hebben, zagen we vrij snel de ernst van de situatie in en namen we al interne maatregelen voordat de meeste overheden regels oplegden. In een protocol met algemene richtlijnen staan enerzijds preventieve maatregelen als fysieke afstand, flexibele werktijden en hygiëne. Daarnaast gaat het om richtlijnen om de continuïteit van kritische processen te waarborgen. Denk aan tools om mogelijke infecties snel op te sporen, een plan van aanpak dat anticipeert op ziekte en uitval, zeker van mensen in essentiële functies, en het opstellen van een communicatiestrategie. Met deze algemene principes als uitgangspunt hebben we vervolgens elke vestiging de opdracht gegeven een COVID-19 response plan op maat te maken. Want in een salesbedrijf zijn andere stappen nodig dan in een productiebedrijf. En ook het wettelijk kader is niet overal hetzelfde. Gaan organisaties door deze crisis in de toekomst wellicht dingen anders en beter doen? Savé antwoordt: nu we noodgedwongen zijn om het reizen achterwege te laten, blijkt dat er heel veel op afstand te regelen valt. En zijn we ons veel bewuster geworden van de effecten van mobiliteit op duurzaamheid. Ik ben heel benieuwd of we hierna weer snel in oude gewoontes terugvallen, of dat we voortaan toch meer nadenken voordat we in de auto stappen of een vliegticket boeken. Wat heeft u de afgelopen tijd positief verrast? Savé besluit: het engagement bij medewerkers om soms nog harder te werken dan voorheen, zodat we onze klanten kunnen blijven bedienen. Daarbij speelt zeker een grote rol dat we een bijdrage leveren aan het gevecht tegen het virus. Het geeft het gevoel ertoe te doen. Dat is belangrijk voor de moraal. Het vierde interview is met Jolanda Sappeli. Zij is directeur HR van ASR Nederland met 4000 werknemers. Hoe verandert deze crisis de manier van werken bij ASR? De mogelijkheid om tijd en plaats onafhankelijk te werken is in onze vaste CAO vastgelegd. We zijn het dus gewend. Zo stimuleerden we iedereen al om 1 of 2 dagen per week thuis te werken. Nu alle kantoren dicht zijn, blijkt de overgang naar altijd thuiswerken niettemin best groot. Omdat we digitale tools hebben, loopt het gelukkig gewoon door. Zo ontvangen we de medewerkers die per 1 april in dienst zijn getreden met een virtuele introductiedag. Anderzijds weten we nog niet precies hoe we de geplande bijeenkomst met de vakbonden over onze pensioenregeling en de nieuwe CAO gaan organiseren. Dan wil je eigenlijk ook elkaars lichaamstaal zien. Wat ziet u als het belangrijkste verschil tussen soms en altijd thuiswerken? Sappeli antwoordt: ik merk zelf dat het veel intensiever is. Zeker in zo'n eerste week plan je onvoldoende tijd voor lunchpauze, koffie of even een praatje met een collega. Het is daarom belangrijk om je agenda opnieuw te bezien en slim in te delen. We helpen daarbij door iedereen 2 à 3 uur per dag vrij te geven. In overleg met je teammanager mag je dan offline om met je kinderen te spelen of thuisonderwijs te verzorgen, een boodschap voor je ouders te doen of simpelweg een frisse neus te halen. Zonder schuldgevoel en zonder de verplichting het in te moeten halen. Alleen zo denken we de inzetbaarheid en energie van onze medewerkers op de lange termijn op peil te kunnen houden. Bang dat de productie daardoor daalt, zijn we eigenlijk niet. Thuiswerken is uitermate effectief. Bovendien is onze prioriteit dat iedereen fit en gezond blijft, zowel mentaal als fysiek. Daarom attenderen we onze medewerkers ook op de blogs met tips van ASR Vitality om thuis fit te blijven en de online workout waar ze dagelijks aan deel kunnen nemen. Medewerkers van bijvoorbeeld de facilitaire dienst kunnen hun werken niet vanuit huis doen. Hoe gaat u daarmee om? Sappeli zegt: we zien hun verminderde inzetbaarheid als een gegeven en een investering. We proberen wel in contact te blijven en stimuleren hen bijvoorbeeld om eindelijk die ene opleiding te doen. Ook zetten we hen waar mogelijk op andere manieren in, zoals bij het bezorgen van bureaustoelen bij mensen thuis. Zijn er los van het overheidsbeleid eigen ASR-brede maatregelen? Sappeli zegt: we hebben al in een vroeg stadium besloten dat iedereen tot in elk geval 1 juni thuis blijft, omdat we ervan uitgaan dat dit eerder een marathon is dan een sprint. Als mensen weten waar ze aan toe zijn, geeft dat rust. Dat leek ons beter dan de datum telkens vooruit te blijven schuiven als de overheid dat doet. Als het beleid van de overheid soepeler wordt, kunnen we het altijd bijstellen. Biedt deze crisis ook kansen? Welke lessen trekt u eruit voor de toekomst? Sappeli zegt: voor onze managers is het een goede les in loslaten en vertrouwen. Aansturen op afstand vereist een andere manier van leiding geven. Het is belangrijk medewerkers de ruimte te geven om zelf beslissingen te nemen. Andersom denk ik dat deze situatie onze medewerkers een stuk zelfstandiger maakt. Ook verwacht ik dat ze meer en versneld gebruik gaan maken van de bestaande mogelijkheden om tijds- en plaatsonafhankelijk te werken, nu ze hebben ervaren dat goede keuzes daarin helpen bij de werk-privé-balans. Wat heeft u in de afgelopen tijd positief verrast? Sappeli besluit: het valt me op hoe creatief mensen zijn in het creëren van verbinding. Onze managers en de raad van bestuur doen dat bijvoorbeeld door regelmatig een blog te schrijven voor de medewerkers over wat hen bezighoudt. In die blog zijn ze heel open over waar ze persoonlijk tegenaan lopen. Het geeft herkenning en spreekt de medewerkers enorm aan. Het volgende interview is met Erwin Hogeveen. Hij is Chief HR Officer bij Fugro. Aantal werknemers 10.000. Fugro opereert wereldwijd. Pakt u de COVID-19-crisis ook wereldwijd aan? Hogeveen zegt: een paar maanden geleden, toen het nog vooral leek te gaan om een incident met impact voor onze locaties in de Wuhan-provincie, hebben we meteen een crisisteam opgericht en allerlei restricties opgelegd en adviezen gegeven. Inmiddels gaat het in China beter, maar worden alle andere locaties en vestigingen geraakt. Vanaf begin maart overleggen we dagelijks en sturen we dagelijks instructies rond over hoe iedereen zich moet gedragen. Die gelden wereldwijd. Ook al zijn de normen en waarden of de manier van werken elders soms anders dan in Nederland. Niemand mag meer reizen als dat niet business critical voor de operatie is. En in de landen waar thuiswerkadvies geldt, wordt dit strikt nageleefd. Kunnen medewerkers in de buitendienst aan het werk blijven? Hogeveen zegt: met de nodige voorzorgsmaatregelen lukt dat tot nu toe aardig. Zo zijn onze teams op de schepen normaal gesproken tot maximaal 60 dagen achter elkaar op zee. Nu hebben we ze gevraagd nog een extra reis te doen. Het voordeel is dat zij al in een soort quarantaine zitten, zolang niemand aan wal komt en niemand aan boord corona heeft. Daarbij speelt mee dat een wisseling van crew nu de nodige voeten in de aarde heeft. Als de schepen al een haven mogen binnenvaren, kan door de vliegrestricties waarschijnlijk sowieso voorlopig niemand naar zijn thuisland. Het betekent helaas wel dat die mensen, zo'n 1000 in totaal, niet naar huis kunnen als er iets met een dierbare gebeurt. Is er binnen de Raad van Bestuur veel discussie over de keuzes die gemaakt moeten worden? Hogeveen antwoordt: de veiligheid en het welzijn van onze medewerkers en onze klanten staan altijd op één. Discussie is er vooral over een aantal morele dilemma's. Welke verantwoordelijkheid hebben we en hoe ver gaan we daarin? Hoe gaan we om met mensen van wie een tijdelijk contract afloopt? Hoe gaan we om met nieuwe medewerkers die op 1 april zijn begonnen bij Fugro? ZZP'ers en consultants die we inhuren? Dat zijn lastige vraagstukken waar we nu mee te maken hebben. Biedt deze crisis ook kansen? Welke lessen trekt u eruit voor de toekomst? Hogeveen zegt: we leren nu dat reizen naar verschillende landen en regio's, wat we veel doen, lang niet altijd nodig is. Onze CEO heeft onlangs 300 mensen toegesproken via Microsoft Teams. Dat werkt perfect. Dichter bij huis zie ik niet waarom we in Nederland nog elke dag in de file zouden staan, nu thuiswerken zo goed blijkt te functioneren. Ik pleit er niet voor om en masse de hele week thuis te werken, maar we kunnen er wel veel relaxter mee omgaan. Wat heeft u de afgelopen tijd positief verrast? Hogeveen zegt: het saamhorigheidsgevoel en de creativiteit van de medewerkers. Zo zijn er nu overal collega's die samen virtueel koffie drinken. Het leuke is ook dat je dat met collega's uit Singapore of Hongkong kunt doen. Vanuit human resources perspectief vind ik wel dat we de mentale gezondheid van onze medewerkers goed in de gaten moeten houden. Vooral singles hebben het soms zwaar, want die zien in deze tijd niemand. Mijn team laat hun nu weten dat ze met andere singles in de buurt wonen. Dan kunnen ze, met inachtneming van de nodige afstand, elkaar treffen. Daar wordt inderdaad gebruik van gemaakt. We realiseren ons ook dat mensen extra stress hebben omdat ze bang zijn hun baan te verliezen. Daardoor zijn ze geneigd te veel tijd aan het werk te besteden en te weinig aan hun gezin of zichzelf. We werkten al samen met Workplace Options, een bedrijf dat medewerkers helpt met persoonlijke of werkgerelateerde problemen die hun werkprestaties, gezondheid of emotionele welzijn kunnen beïnvloeden. Daar wordt nu extra veel gebruik van gemaakt. Het volgende interview is met Marie-Jo Charbonnier. Zij is Chief HR Officer bij Wolters Kluwer. Aantal werknemers 19.000. Wolters Kluwer is als aanbieder van informatiediensten en oplossingen voor professionals actief in meer dan 180 landen. Hoe groot is de impact van deze crisis? Charbonnier antwoordt: we zijn een digitaal bedrijf. Zowel in de oplossingen die wij onze klanten bieden, als in het feit dat onze medewerkers gewend zijn om vanuit huis te werken. Daarbij is het een zegen dat we vorig jaar een groot project hebben afgerond om ons HR-beleid te standaardiseren en te automatiseren door middel van technologie. Dankzij ons nieuwe Global HR-platform kunnen wij nu heel efficiënt met medewerkers communiceren. In de eerste fases van de crisis lag het accent op het technisch optimaliseren van thuiswerken en het geven van emotionele steun. Hoe ga je bijvoorbeeld om met de angst voor het virus of de druk op families als iedereen thuis is? Wereldwijd kunnen medewerkers virtueel bij een consultant terecht voor advies en begeleiding. In de fase waarin we nu zitten, is het belangrijk dat iedereen leert om in de virtuele wereld net zo productief te zijn als in de reële wereld. Hoe ga je bijvoorbeeld op een goede manier in gesprek met collega's, leidinggevenden of klanten? Merkt u dat medewerkers vrezen voor hun baan? Charbonnier antwoordt: bij individuele medewerkers zijn er mogelijk financiële zorgen, maar voor Wolters Kluwer als bedrijf geldt dat de economische impact vooralsnog te overzien is. We bieden informatie die bedrijven en organisatie echt nodig hebben. Nu misschien wel meer dan ooit. Om onze klanten goed te kunnen blijven bedienen, hebben we onze medewerkers hard nodig. Niettemin houden we rekening met een mogelijke recessie op termijn. Daarom stellen we voor nu bijvoorbeeld het invullen van openstaande vacatures uit. Hoe stelt u mensen gerust die naar kantoor moeten? Charbonnier antwoordt: we schuiven met werktijden, zodat er minder mensen tegelijk aanwezig zijn. We hebben de kantoren anders ingericht om voldoende afstand tussen de werkplekken te garanderen. Ook is er altijd iemand van het management aanwezig ter ondersteuning. Verder zorgen we voor maaltijden. Mogen werknemers uren wisselen als dat beter te combineren is met de zorg voor kinderen en krijgen zij een bonus voor hun betrokkenheid. In China gaan kantoren langzaam weer open. Wat is uw terugkeerstrategie? Charbonnier antwoordt: we zorgen ervoor dat de kantoren grondig zijn gereinigd en we faceren de terugkomst zodat niet iedereen tegelijkertijd weer aan de slag gaat. Ook minimaliseren we nog steeds het aantal fysieke bijeenkomsten, zowel intern als met klanten. De lessen en ervaringen die we nu in China opdoen, gebruiken we voor het maken van een return to work tool voor alle locaties. Biedt deze crisis ook kansen? Charbonnier antwoordt: nu we hebben gezien dat software bij klanten desnoods virtueel te implementeren is, is het de vraag of we dat niet in de toekomst moeten blijven doen. Op persoonlijk niveau denk ik dat mensen in deze tijd worden gedwongen na te denken over wat ze echt belangrijk vinden als het gaat om carrière, familie en gezondheid. Wat heeft u de afgelopen tijd positief verrast? Charbonnier besluit: een van onze bedrijfswaarden is win as a team. Deze crisis is een bevestiging daarvan. Een mooi voorbeeld daarvan is hoe snel teams best practices uit de hele wereld met elkaar delen, zoals nieuwe oplossingen die we onze klanten bieden of andere manieren om klanten te ondersteunen. Deze interviews komen uit Management Scope editie 5 van mei 2020. De interviews en het voorwoord werden gedaan door Stefan Duran, Branch Head Benelux bij Ellipse Life. De tekst werd geschreven door Emily Nobis. De tekst werd ingesproken door Danny Vos en mijzelf, Bob Brinkman.